Goedenavond allemaal. Welkom op de gemeenteraad van juni 2024. Ik moet alvast twee mensen verontschuldigen. En dat is onze collega Wally, die met vakantie is. En Philip Peters, die verhinderd was om hier te zijn. Voordat we verder starten, moet ik collega Els hartelijk welkom heten terug. Maar Els heeft ook gevraagd om kort iets tot jullie te kunnen zeggen. Els.
Goedenavond iedereen. Ik ben vooral heel blij dat ik hier vanavond terug aanwezig kan zijn. Dat ik terug op deze stoel kan zitten. Hij past nog gelukkig. Het is een heel lange, moeilijke, zware periode voor mij geweest. Het is 16 maanden geleden dat ik hier gezeten heb. Maar ik moet vooral iedereen bedanken voor jullie geduld, voor jullie begrip. Voor de tijd die dat jullie mij gegeven hebben. Eigenlijk over alle partijgrenzen heen. En dat heb ik heel hard gewaardeerd. En die warmte heb ik heel hard gevoeld. En daarvoor wil ik graag iedereen bedanken ook.
Excuus. Dank u wel, Els. Wij zijn ook blij dat je terug kunt aansluiten. Ik ben niet in een emotie, maar in een verslikking. Maar, dat heb ik al dikwijls laten merken. Goed, collega's, we beginnen met de gemeenteraad. Ik zou dan aansluitend ook de Raad voor Maatschappelijk Welzijn willen doen. En het punt in de besloten zitting helemaal op het einde van de zitting doen. Dan kan de streaming doorlopen. Ja? Is dat oké voor iedereen? Goed, dan beginnen we met de openbare zitting van de gemeenteraad. En het eerste punt dat daarop staat zijn de notulen van de gemeenteraadszitting van 27 mei. Vraagt daar iemand het woord over? Nee, dan gaan we over tot de stemming. Oké. Dus we zijn op dit moment met 20 aanwezigen en iedereen heeft het verslag goedgekeurd. Dank u. Het volgende punt is de retributie voor de aankoop van regenwatertonnen. Daar vragen we ook uw stem over. Misschien wilt iemand daar nog iets over zeggen. Nee.
Zijn er vragen over?
Dan kunnen we overgaan tot de stemming. Eén iemand. Oké, het punt is eenparig aangenomen. Het volgende punt is een punt over het gemeentelijk archiefreglement en daar vragen we ook uw stem over. Was dat voor iedereen duidelijk? Welkom, Christel. Ik zie dat Sven daarover wil tussenkomen. Ja, Sven.
Ja, ik heb daar wel enkele vragen bij. Er zijn een aantal zaken die digitaal ondertussen moeten ingediend worden. Denk ik maar omgevingsvergunningen en dergelijke. Maar is er eigenlijk in Boeghout een digitaliseringsproces geweest of aan de gang? In het kader van alle andere stukken en alle voorgaande, hè, want omgevingsvergunningen van veel jaren geleden die zijn er uiteraard ook nog. Dus mijn vraag is, wordt daar eigenlijk werk van gemaakt? Mogelijk in het kader van het verhaal van gemeente zonder gemeentehuis. Ik weet niet of dat daar een stukje in zit rond archivering. Want we zien toch dat er best wel wat gemeenten op inzetten. Wat dat het ook mogelijk maakt en makkelijk maakt, of makkelijker maakt, voor zowel de diensten als voor burgers, om dat te raadplegen, dan wel stukken op te vragen of duplicaten of iets dergelijks. Dank u wel.
Eigenlijk is uw vraag of dat het papieren archief ook gedigitaliseerd zal worden.
Ja.
Ik ga naar onze bevoegde schepen. Of Jan gaat daarop antwoorden.
Ja, ik kan er wel heel kort iets over zeggen. Dus er zijn eigenlijk twee zaken. Ten eerste, papieren archieven die gedigitaliseerd kunnen worden. Daar hebben wij momenteel nog niet echt actie in ondernomen, maar dat is wel voorzien. Dat zit in de inspiratienotas die momenteel voorbereid worden. Zeker voor de omgevingsvergunningen. En ten tweede zijn er de documenten die digitaal gegenereerd worden. En zo zijn er natuurlijk de laatste tijd heel veel. En daar zit het wel binnen dat project Gemeente zonder Gemeentehuis. Zijn wij nu de overstap naar SharePoint aan het voorbereiden. En daar zit ook een systeem in, of dat wordt ook voorbereid, dat die automatisch het nummer van het serieregister krijgen en dat die zo gearchiveerd kunnen worden achteraf.
Oké, dank u wel. Dan vraag ik daarover... Ja, doe maar.
Ja, het lijkt me evident dat zaken die tegenwoordig digitaal gegenereerd worden, dat die ook automatisch of semi-automatisch in het register komen, of in het archief komen. Ik vind het alleen raar dat er in het verleden nog nooit een digitaliseringsoefening of traject is gemaakt van dat groot archief dat er dan toch wel is. Dat houdt ook risico's in met het feit dat dat nog altijd digitaal zit. Analoog is, of op papier is beter gezegd, dus dat het nog niet digitaal is. Ja, ook digitaal houdt uiteraard de nodige risico's met zich, heeft ook de nodige risico's. Maar ik vind het gewoon vreemd dat we daar precies de boot een beetje gemist hebben. Als ik zie naar andere gemeenten en zeker grote steden, waar dat die oefening toch al best wat jaren aan de gang is. En dat heeft ook een groot voordeel, niet alleen naar dienstverlening toe, maar zeker ook naar hoe snel dat de diensten over dingen beschikken. Je moet niet in een doos gaan zoeken, ergens in een kelder of ergens in een magazijn. Je kunt daar snel over beschikken, wat dat zorgt dat je dienstverlening ook performanter wordt. Dus ik vind dat een beetje raar, dat we hier nu een gemeentelijk archiefreglement goed gaan keuren. En er zit niks in over digitalisering. Dat wordt allemaal niet meegenomen in het verhaal. Ja, we denken eraan, we zijn ermee bezig, het zit in inspiratienotas. De dingen die we nu maken, die houden we dan gelukkig hopelijk in de toekomst wel digitaal bij. Maar het is ook nog niet zover. En dan denk ik van ja, dan zijn we toch de boot wel een beetje aan het missen.
Koen?
Ja, ik wil er even kort op reageren. In die zin dat toen ik hier burgemeester ben geworden, ik ook tot de vaststelling ben gekomen dat het papieren archief ook niet helemaal in orde was. En wij hebben eigenlijk een project gestart waarbij dat wij gedurende heel lange tijd extra mensen hebben ingezet, ook via jobstudenten, om het papieren archief eigenlijk eerst in orde te krijgen. Dat wil dus zeggen ook nagaan van wat moet er nog bijgehouden worden, wat moet er niet bijgehouden worden. En dat is eigenlijk wel een eerste werk dat moet gebeuren, vooraleer dat je dan, als het papieren archief up-to-date is en correct is, om dat dan eigenlijk te digitaliseren. Maar alles werd wel bijgehouden, werd ook correct bijgehouden, hè, dus dat was allemaal op zich geen probleem, maar Er moest echt ook wel gewerkt worden in het op punt zetten van dat papieren archief. En ik ben nu zelf eens even gaan zien sinds wanneer we daarmee bezig zijn. Dat ik natuurlijk... daar zijn we mee bezig sinds 2017. Zijn we dus eigenlijk bezig met dus dat archief, dus dat papieren archief. Dat was toen onder leiding eerst van onze beleidsondersteuner Nadia Leenaerts, om eigenlijk heel dat archief mee op punt te stellen. En de reorganisatie in 2017 is gestart en toen, dat vind ik nu even hier terug, was toen ongeveer voor een vierde afgewerkt van alles wat dan archief aanwezig was binnen de gemeente, om dat eigenlijk allemaal terug ordelijk te krijgen, gerangschikt te krijgen, uit te vlooien wat dat niet meer moest bijgehouden worden en wat dat wel moest bijgehouden worden en zo verder. Dus ook het papieren archief moest aangepakt worden.
Sven?
Ik heb dat vastgesteld toen ik burgemeester werd. Dat is ondertussen 17 jaar geleden. Mm-hmm. In 2017, 7 jaar geleden, is er dan actie ondernomen. Mm-hmm. Dus 10 jaar lang ook niks gebeurd. Ja. Daarmee dan. Wat ik mij dan afvraag is, als je dat moet reconstrueren, want daar gaat het dan over. Hè. Je gaat je archief reconstrueren of terug samenvoegen, stukken die verspreid over diensten zijn, die gaat het terug bij elkaar brengen. Waarom digitaliseerde dat dan niet ineens? Ik bedoel, als je dat in een kaftje moet steken, kun je dat toch ook even op de... Op de allee, ik ben het nu even op flessen aan het trekken. Hè. Maar dan kan je die student ook vragen van dat ineens even op de scanner te leggen. En dat ineens even... En oké, okay, met een aantal dingen is dat moeilijk. Hè, want als dat over plannen gaat, dat kun je zomaar niet inscannen. Maar al de rest van vergunningen en al de rest van dossiers, noem maar op, die kun je toch gewoon inscannen. En dat kun je op die moment dan doen. Want nu moet je dat opnieuw iemand laten vastpakken. Hè. Ja. Ik begrijp dat niet.
Daar kan ik nu moeilijk op, in detail op antwoorden. Daar zou ik ook de mensen van ICT moeten over kunnen horen. Maar ik denk niet dat dat allemaal zo eenvoudig is dat een student even vlug iets op een scanner legt. Ik denk dat dat net iets te eenvoudig is uitgelegd. Want inderdaad, er zijn ook verschillende benaderingen van archiefstukken. Wat houdt men bij, wat houdt men niet bij en op welke manier. En het is natuurlijk niet zo dat in 2017 daar dan mee gestart is. Dan zijn we in een soort van versnelling gegaan. Dan hebben wij eigenlijk permanent... sinds 2017 jobstudenten ingezet, maar dat wil niet zeggen dat er ondertussen niks gebeurde. Hè. Dus, want ik vind hier zelfs besluiten terug van 2007, waarbij er dus ook al acties werden ondernomen om, om dat archief beter op punt te krijgen.
Sven nog?
Ja, nog een laatste ding. Dat van die studenten, daar waren ze zelf mee afgekomen. Hè. Dus vandaar dat ik dat ook,
dat op die manier heb gezegd.
Allee, eender wie dat archief terug heeft samengesteld, of dat dat nu een ambtenaar is of een student is, of het is me gelijk wie dat gedaan heeft, die had op die moment dat het klokje van digitalisering moeten luiden. En die had op die moment dat moeten doen, hoe dan ook. Moet dat een student gedaan hebben? Nee, misschien niet. Moet dat een ambtenaar gedaan hebben? Ja, want nu moet je elk stukje papier opnieuw vasthouden en elk stukje papier opnieuw een nummer geven, een code geven, noem het maar op, om het dan daarna ook bruikbaar te houden natuurlijk. Hè. Dus dat vind ik een beetje spijtig. En ik vind het ook spijtig dat in dit reglement, dat daar dus over digitalisering helemaal niks is terug te vinden.
We gaan Jan nog even horen. Ja,
ja, nog heel even in verband met dat digitaliseren. Normaal, als we dat laten doen, gebeurt dat extern. Dat is niet hier met ons eigen toestellen, die zijn er eigenlijk niet voor geschikt. Dat gaat ook soms op over oud archief, dat nog ingebonden is in van die oude papieren boeken die al deels uiteenvallen of zo. En sowieso, als je dat voor digitalisering aanbiedt bij een externe firma, dan vraag je dat daar een inventaris bijgeleverd wordt. Dus dat is sowieso niet zinloos dat dat eerst geïnventariseerd wordt, voordat dat gedigitaliseerd wordt. En die voorbereiding, er is inderdaad al een heel deel van het werk gebeurd. Maar er is ook nog wel wat werk, want zeker van dat oud archief, zaten wel wat gaten in om dat helemaal in kaart te krijgen.
Dat is dus nog een werk van lange adem. Ik heb mij ook altijd laten vertellen dat dat geen goedkoop kwestie is en dat daar dus ook effectief budget voor moet vrijgemaakt worden. Als je dat op punt wilt laten stellen.
Ja, en het gaat bijvoorbeeld ook over de ruimtes, de fysieke ruimtes die in orde moeten zijn om een archief te bewaren. En die fysieke ruimtes die waren eigenlijk in dit Heuvelhof, maar pas klaar in 2008, dan hebben we de laatste fase laten afwerken door de werf. Dus ik wil maar zeggen, we komen eigenlijk van heel ver. Maar er is vooruitgang.
We gaan toch over dit gemeentelijke archiefreglement uw stem vragen. Er zijn 14 stemmen die ja zeggen, die het punt goedkeuren, en er zijn 7 onthoudingen. Dan gaan we over naar het volgende punt. En dat is G4, welzijn op het werk. En dat is de actualisering van het globaal preventieplan 2020 tot 2025. En het gaat over het jaar actieplan 2024. We kunnen daarover stemmen. Oké. 21 stemmen uitgebracht, allemaal ja-stemmen. Dus het punt is unaniem goedgekeurd. Het volgende is G5. Dat gaat over de kerkfabriek Sint-Jan in de Olie. Dat is de jaarrekening 2023. Dat is een advies en wij moeten daarover stemmen. We kunnen dat nu doen. We Er zijn 21 stemmen uitgebracht en allemaal ja-stem. Het volgende punt is G6, de kerkfabriek, kerk Sint-Jan in Doli en kerkhof Vremde. Dat gaat over de restauratie en er moet een aanpassing van de beheersovereenkomst gebeuren met de beheersovereenkomst met Stichting Kempenslandschap. En Filip gaat dat toelichten. Filip?
Dankjewel, ja, kort even. Dus naast enkele materiële aanpassingen en verduidelijkingen is het belangrijkste punt dat hieraan toegevoegd is eigenlijk dat ook de begraafplaats rond de kerk mee opgenomen is in deze beheersovereenkomsten. Dat was in het verleden niet. En er wordt daarvoor een bestek voorbereid om die graven rond de kerk ook te restaureren. Dat zou in de loop van volgend jaar idealiter gebeuren. Kempenslandschap zijn de mensen die bestekken opmaken en zij zorgen ook voor de subsidieaanvragen en dergelijke.
We kunnen overgaan tot de stemming. ...21 ja-stemmen uitgebracht. Het punt is eenparig aangenomen. Ja, ja, Christel?
Ja, ik had nog een vraag voor meneer Verstappen. Van, wat gebeurt er met de kindjesgraven? Is daar al een plan rond of zijn er wijzigingen?
Filip?
Er is nu geen plan rond, maar die mensen worden eigenlijk zeer actueel, worden nu aangeschreven. Dus achtereen zult je ook van die bordjes zien verschijnen bij die graven. En dan, al naar gelang hoe dat de mensen reageren, blijven die graven of kunnen er eventueel verdwijnen. Maar dat zijn wel eeuwigdurende concessies, dus die kunnen blijven als de mensen dat willen.
Oké. Dan gaan we over naar G7 en dat is de huurovereenkomst met de dorpsschool Vremde. En daar vragen we ook uw stem over. Is het nog een toelichting, Koen? Korte toelichting en dan uw tussenkomst, ja.
Misschien toch even kort toelichten. Van waar komt dat op het moment dat de dorpsschool in Vremde het project heeft opgestart om subsidies te bekomen voor het bouwen van een nieuwe school? Hebben zij ook contact gezocht met de gemeente Boeghout om te bekijken op welke manier dat wij dat kunnen ondersteunen. Zoals u allen weet zijn wij geen inrichtende macht. Maar het is wel belangrijk dat wij natuurlijk goede relaties onderhouden met alle scholen en elk kind in het onderwijs stelt. En wij hadden reeds met de dorpsschool wel een goede samenwerking, bijvoorbeeld in het gebruik van de sporthal bijvoorbeeld vroeger, of zelfs in het verleden ook voor lokalen rond bepaalde gemeentelijke activiteiten. Nu, op dat moment is dan door de dorpsschool van Vremde gevraagd geworden of de gemeente ook mee een jurering zou komen voor wat betreft de plannen rond de nieuwe dorpsschool. En is er ook vastgesteld geworden dat de plannen die toen gekozen zijn geworden voor deze school, dat in samenwerking was met COBA, dat die eigenlijk dat de financiën daarvoor ontoereikend waren. Ik heb het dan over de eigen middelen, ik heb het dan over de subsidies en dat dus heel het project niet helemaal zou kunnen uitgevoerd worden. We hebben dan als gemeente en samen met de scholen en met COBA het idee of het plan op tafel gelegd om een aantal functies in Vremde te integreren in die school. Het ging dan heel concreet over de buitenschoolse kinderopvang, over de tekenacademie, wat een samenwerking is met de Academie van Lier en met de kinder- en jeugdbib van Boeghout. Waarom was dat zo? Ten eerste was dat staat dat eigenlijk al volledig in de lijn van hoe dat we dat een stuk willen aanpakken om het onderwijs heel breed te organiseren, samen met dus heel wat buitenschoolse activiteiten. We hadden dat traject ook al ingezet op het Chef van Hoofdplein, waarbij dat de scholen, de kinderopvang, de academie, de bib en zo verder allemaal er een stuk geïntegreerd zijn en ook wel wat in elkaar overlopen. Dus we zouden dat ook in Vremde kunnen doen. Dan hebben we dus ook een berekening gemaakt of een nota gekregen van onze diensten, waaruit blijkt dat die gebouwen, zeker de oude jongensschool waar het een BKO zit in Vremde, dat eigenlijk volledig op is. Dat dan qua duurzaamheid een drama is natuurlijk, hoge energierekeningen en zo verder. En dan is eigenlijk het idee eruit ontsproten om te zeggen van ja, misschien kunnen we die functies ook integreren in de nieuwe plannen van de dorpsschool van Vremde. En zo is het dus ook gebeurd. Uiteraard worden die ruimtes dan gebruikt voor gemeentelijke dienstverlening of voor dienstverlening vanuit de academie. En is daar een huurprijs over onderhandeld geworden of afgesproken geworden samen met de mensen van COBA en de dorpsschool van Vremde. Dat is eigenlijk een beetje het idee en het fijne eraan is natuurlijk dat vanaf 1 september al die functies nu binnen die school er zijn en ze hebben in feite al een tijdje kunnen oefenen, want natuurlijk door de nieuwbouw van die school heeft de school al in de praktijk en de kinderopvang in de praktijk al in hetzelfde gebouw gefunctioneerd. Dus de mensen kennen elkaar ook heel goed en het is ook allemaal redelijk positief verlopen. Dus ik denk dat dat een win-win situatie is voor iedereen. Door het feit dat wij daar ook een huur voor zullen betalen als gemeente, was de school uiteraard ook in staat, of zeker van een aantal inkomsten elk jaar, en ook in staat om dus ook een financiering aan te gaan en het integrale project te kunnen realiseren van de dorpsschool. Dus dat is eigenlijk in een notendop, maar het is niet zo in een notendop verlopen, er zijn heel veel gesprekken aan vooraf gegaan. Het verhaal van deze overeenkomst die nu zijn beslag moet krijgen, omdat vanaf in augustus dat in werking zou beginnen treden.
Sven heeft daar een tussenkomst over of een vraag?
Ja, inderdaad. Ik heb daar drie vragen rond. Ik ga eerst een beetje een algemene toelichting geven. Ik denk dat dat wenselijk is, hè, dat we er alleen maar op vooruit gaan op die manier. Hè. Dat is nieuwbouw die dat we gedeeld kunnen gebruiken. Dat is de toekomst, hè, want die lokalen staan anders nog langer leeg als dat ze nu al leeg zullen staan, want dat is nu eenmaal met een school zo. Dus ik denk dat dat op lange termijn een juiste keuze is. Ik vind 40.000 euro veel geld, hè. À la bonne heure nog. Ik heb wel vragen, mijn eerste vraag is vooral naar de bestemming van de oude jongensschool dan. Wat is daar het plan van het bestuur mee? Want die zal dan vanaf augustus volledig leegstaan. Een leegstaand gebouw wordt er nooit beter op. Dus dat is wel een belangrijke, de winter staat dan voor de deur. Mijn tweede vraag is, in de huurovereenkomst heb ik niks teruggevonden over gebruik van energie, over andere nutsvoorzieningen die daar mogelijk moeten getroffen worden. Ik heb wel gezien dat er nog wat dat er budget is voorzien voor inrichting. Maar rond de energie en water en zo heb ik niks teruggevonden in dat huurcontract. Dus mijn vraag is daar, hoe wordt dat gerekend? Is dat een huurprijs al in of hoe zit dat dan? En mijn derde vraag is, hoe zal naar de toekomst toe er een mogelijkheid zijn om dat ook nog uit te breiden? Hè? De huidige dienstverlening die dat we daar hebben, BKO zal een aantal lokalen gebruiken, de bibliotheek zal een aantal lokalen gebruiken. Is als er ooit nood is om dat uit te breiden, is daar dan de mogelijkheid toe om dat ook effectief te doen? Zijn er al afspraken rond gemaakt of hoe is dat afgesproken? Dank u wel.
Ja, dankjewel Sven. Wat de huurgelden betreft, er zijn twee oefeningen gebeurd. De eerste oefening is uiteraard gaan bekijken wat dat nu de infrastructuur kost aan de gemeente. Naar dus het onderhoud, poetsen, water, elektriciteit, verwarming, alles erop en eraan. Dus we hebben ook gezegd van we willen daar ook niet te veel van afwijken. Maar goed, dat één op één is, dat was natuurlijk ook redelijk onrealistisch. Daarom is er ook een schattingsverslag opgevraagd. Ik denk dat dat bij de stukken zat, hoop ik. Waarin dat dus, dat was ook overeengekomen met COBA dat er een schattingsverslag zou gevraagd worden. Om een schatter eigenlijk te laten bepalen van ja, als er nu een externe hier die lokale komt huren op jaarbasis, wat zou dat dan kosten? En die schatter kwam uit, als ik uit mijn hoofd spreek, iets van een 65.000 euro uit. Wij hadden een overeenkomst, we maakten rond 40.000 euro, dus alle partijen konden elkaar daarin vinden. Dat had een probleem geweest als die schatting lager had gelegen dan die 40.000 euro, want dan hadden wij als overheid daar toch moeite mee kunnen hebben. Maar nu leek ons dat inderdaad dat de oefening die gemaakt was geworden toch realistisch is. Dan wat betreft de nutsvoorziening, ik ga dat eerst behandelen, maar dat staat erin, Sven, dat staat in artikel 3, staat er, de huurprijs is een all-in bedrag en omvat dus ook het gebruik van de nutsvoorzieningen, de normale poets en het afvalbeheer. Dus wat daar eigenlijk is afgesproken, daarom ook die 40.000 euro, is dat eigenlijk de elektriciteitskosten, de verwarming, het water, dat er allemaal in zit, dus dat de gemeente daar geen aparte facturen van krijgt. En dat ook de poetsfirma, die de lokale komen kuisen, zoals in elke school, de externe, dat zit er ook mee in. Wat er niet mee in zit, maar dat staat, dacht ik, in het huishoudelijk reglement, is natuurlijk dat als die lokalen vrij worden gegeven, dat die dat wel in een ordentelijke staat moeten achterlaten. Er moet iets met een borstel doorgegaan worden, tafels moeten afgeveegd worden, die zaken meer. Maar dus echt het grondig poetsen, zoals dat in alle schoolgebouwen gebeurt, dat zit daar ook mee in. En dus het afvalbeheer ook, dus het voorzien van de nodige containers en zo verder. Dus dat moet wel meegenomen worden in die 40.000 euro. Is het bespreekbaar om uit te breiden? We zijn eigenlijk overeengekomen dat alles bespreekbaar moet zijn en dat we dat ook elk jaar gaan doen. Dus er moet elk jaar een evaluatie komen met de verschillende partijen en dan heb ik het zeer zeker ook over de mensen in het veld, want dat is het belangrijkste. Dus de leerkrachten, de directie, maar ook ons BKO-coördinatoren en zo verder. Mensen van de academie, ook de directie. Dus die zijn daar ook aanwezig geweest, die hebben ook mee gesprekken gevoerd. Zodanig dat er inderdaad kan bekeken worden, ja, de ruimtes die beschikbaar zijn, is dat voldoende? Hebben we meer ruimtes nodig? Allee, of komen er nog nieuwe vragen of initiatieven waarvoor dat er nog andere ruimtes zouden moeten kunnen ingezet worden? Voorlopig is dat niet aan de orde, waar ik in de toekomst mogelijk van zou kunnen denken dat er misschien nog meer ruimtes gevraagd zullen worden, maar die zijn beschikbaar uiteraard, de school is groot. Is eventueel als de academie zijn werking zou uitbreiden. Als bijvoorbeeld de tekenacademie, daar bijvoorbeeld ook nog muziek bij komt of zo dergelijk, dan zou dat moeten bekeken worden. Wat de oude jongensschool betreft, ik denk dat alle fracties daar misschien ook wel wat ideeën rond hebben, maar ik denk dat dat een belangrijk punt is voor de nieuwe legislatuur. Er is ook de vraag gesteld naar de administratie om daar toch ook over na te denken binnen de inspiratienotas die moeten aangeleverd worden. In principe leeft de idee om die gebouwen af te breken, zodanig dat je daar eigenlijk een volledig nieuwe open ruimte krijgt. En dan met alle betrokken partners rond de tafel te gaan zitten wat met die ruimte in het centrum van Vreemde gebeurt. Lijkt me een bijzonder uitdagend project, want de oude jongensschool en de bibliotheek die staan op gemeentelijke eigendom. Maar vlak daarachter, dus de hoeven al, en ook de chalet van de oude Sporting Vreemde, nu korfbal, en die terreinen, die zijn allemaal eigendom van de kerkfabriek. En dus is het ook wel belangrijk dat er met die mensen rond de tafel gezeten worden, en die verwachten ook vanuit het politiek bestuur dat daar een gesprek over op gang gaat komen, eens dat die verhuisd voltooid is. Dus normaal gezien is dat vanaf 1 september. En dan denk ik dat dat een van de belangrijke uitdagingen is voor de Vreemde, voor de volgende legislatuur, om te bekijken wat we met die ruimte gaan doen. En dat we daar natuurlijk ook het middenveld moeten bevragen, verenigingen moeten bevragen. Dat zal uiteraard logisch zijn om te zien van waar is er nog nood aan. Hè. Maar concrete beslissingen zijn er niet rond genomen, maar er komt inderdaad een site vrij die we dus toch wel een nieuwe invulling moeten geven. En dat vereist volgens mij een belangrijk politiek debat en met alle stakeholders die in Vreemde daarbij betrokken zijn om te zien van wat gaan we daarmee doen. Want dat is uniek dat je in je centrum zo'n grote ruimte een invulling kunt geven.
Erik?
Ja, ik heb nog een vraagje bij de huurovereenkomst. Dus dat zou ongeveer overeenkomen op 3.300 en zoveel euro per maand dat de school moet betalen. Maar hebben wij zicht, dat de gemeente aan de school zal betalen, sorry. Hebben wij zicht op hoeveel dat de kosten voor poets, gas, water, elektriciteit in de huidige BKO is? Dat zal natuurlijk ook vrij
hoog
zijn.
Ja, dat weten we, maar ik ben nu even aan het twijfelen. Ik zou het kunnen opzoeken, was het niet 25 à 30.000? 27, ja, ik zei 25 à 30, 27 in die orde van grootte.
Voor benutsel of poetsen?
Alles. Hè?
Ah ja, alles. Ja.
Daarom dat ik ook zeg, we hebben ons daar een stuk op gericht. Natuurlijk, dat is ook niet realistisch in een nieuwe infrastructuur waarbij er ook meer ruimte nodig is. Hè, de school groeit ook. Dat je het dan daarop zou afkloppen. Dus daarom dat we naar die 40 zijn getendeerd en dat schattingsverslag hebben gevraagd. Dus we denken dat dat een respectabel akkoord was dat we met COBA konden afkloppen. Ja,
ja, dank u.
Oké, dan gaan we over tot de stemming. Er zijn 21 ja-stemmen uitgebracht. Het punt is unaniem goedgekeurd. Dank u wel. Het volgende punt is de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met de maanwandelaars. Voedselpunt Naaiatelier, Fietsbib en het Repair Café, daar moeten we ook over stemmen. Maar Chris, gaat ons nog...
Ja, ik ga daar gewoon eigenlijk kort eventjes over gaan. We hebben die samenwerkingsovereenkomst al eens een keer onderschreven, 3 jaar geleden. Ik ben heel blij dat we dat nu opnieuw kunnen doen, hè, want toen was dat zo'n beetje uitzoeken, maar gaat dat wel werken, ja of nee? Maar dat werkt dus. Hè. Dus de samenwerkingsovereenkomst, dat gaat dus eigenlijk tussen de gemeente Boeghout en de maanwandelaars, waarbij er wordt overeen wordt gekomen dat de maanwandelaars in opdracht van de gemeente een voedseldeelpunt voor cliënten van de dienst welzijn, een naaiatelier, een bibliotheek van kinderfietsen en een draaischijf voor een hypercafé organiseren in onze gemeente. En daarbij wordt er ingezet, en ik denk dat dat heel belangrijk is en dat maakt het ook wel een beetje speciaal eigenlijk. En ook, het is een win-win, dat er een inclusieve wisselwerking is met de inwoners van de gemeente Boeghout en met de maanwandelaars zelf. Het gaat dus over een voedseldeelpunt, hè, waarbij de mensen die meer in een financiële precaire situatie zitten, de kans krijgen om gratis gezonde en gevarieerde voeding te verkrijgen. Verder gaat dat ook over het naaiatelier, dat bestond daar wel, dat initiatief, maar dat wordt verder georganiseerd binnen de site van de satelliet, zal ik zeggen. Verder ook een fietspiep, waar toch wel belangrijk is, en ik vind het fantastisch om te zien hoeveel kinderen dat er eigenlijk... met de fietsrijden nu in Boeghout, dus een uitleenpunt waarbij jonge gezinnen de kans krijgen om dagelijks gebruik te maken van een fiets tegen een lage kostprijs. Verder hebben we dan ook nog het Repair Café, waar mensen dus eigenlijk met spullen naartoe kunnen gaan om te voorkomen dat er te veel grondstoffen worden gebruikt en dat spullen die eigenlijk best nog wel te herstellen zijn op de afvalhoop terecht zouden komen. De organisatie gebeurt dus eigenlijk een stuk door de coördinator van de satelliet. Ze hebben iemand vast aangenomen. En dan zijn er heel wat samenwerking met vrijwilligers eigenlijk, die dat een stuk ook zowel door de gemeente als door de satelliet worden aangetrokken. De gemeente gaat zich vooral verbinden om op communicatief vlak een heel aantal, het project eigenlijk bekend te maken. Maar dat lukt ook wel, want het draait eigenlijk goed als we dat bekijken na 3 jaar. En anderzijds gaan we ook nog een financiële ondersteuning geven in die zin dat we voor het voedseldeelpunt een €300 per maand gaan betalen en voor het fietspiep en het repaircafé een €200 per maand, dus samen €500 per maand. Ik denk dat dat een prachtig initiatief is en ik ben heel blij dat we dat kunnen verder zetten en dat we die samenwerkingsovereenkomst hopelijk hier kunnen ondertekenen. Dat is voor een periode van 1 jaar. Waarom is dat 1 jaar? Omdat volgend jaar moeten we dat opnieuw herbekijken. Dan zitten we in een andere legislatuur. Dank u wel.
Er zijn 2 vragen. Erik eerst, dan Sven.
Ja, op zich is dat natuurlijk wel inderdaad een mooi initiatief. Maar ik had eens een vraag. De schepen zegt, de evaluatie is gemaakt. En bijvoorbeeld voor het uitlenen van de kinderfietsjes. Hoeveel kinderfietsjes zijn er vorig jaar in het kader van dit project ter beschikking gesteld of uitgeleend?
Sven, misschien ineens...
Ja, ik had een vraag bij de financiële gevolgen. Het is daar opgelijst, €300 per maand voor het naaiatelier en het verdeelpunt, het gebruik van de infrastructuur, €200 per maand voor de fietsbib en repaircafé, €1000 bijdrage voor schaarste producten. Wat heeft het de afgelopen periode gekost, in totaal dan, per jaar? Dank u wel.
Ja, Christel heeft ook nog een vraag. En dan jij, Chris.
Ja, ik ben niet zo zeker. Dat eigenlijk een vraag over wie dat financieel precair is. En daarmee bedoel ik van, zijn dat mensen die via het OCMW moeten gaan of zijn dat mensen die buiten het OCMW ook bij de maanwandelaars terecht kunnen? Dat is me niet zo heel duidelijk. Dank u.
Ja. Oké, Chris.
Oké, ik kan even bekijken voor de kinderfietsjes die bijvoorbeeld ontleend zijn in 2023. Dat zijn 44 gezinnen die een fiets hebben ontleend, waarvan 10 gezinnen met een sociaal tarief. Dus dat is op zich wel mooi. Het is ook wel knap om daar te zien. Ik kom daar regelmatig. Dat daar zo, ja, dus ene keer dat ze lid zijn, als ze hun bijdrage hebben betaald, dan kunnen ze ook, als het fietsje te klein is, eigenlijk gewoon terug komen wisselen. Dus die blijven eigenlijk de hele tijd maar fietsen. Dus er zijn er 44 gezinnen die eigenlijk in de running zitten. Dat was in 2023. En er zijn ook 23 volwassen fietsen uitgeleend. Zoals jullie hebben gelezen waarschijnlijk in de samenwerkingsovereenkomst, kan als iemand zijn fiets gestolen is, kan die eventjes, als die het bewijs voorlegt dat hij dat heeft aangegeven bij de politie, kan die daar even een fiets ontlenen, zodanig dat hij kan blijven verder fietsen totdat er een nieuwe fiets is. Maar ook voor mensen die een sociaal attest hebben van CAW, van TOCMW, van Don Bosco, die kunnen ook gratis een volwassen fiets krijgen. Dat is één, denk ik, Erik, in verband met jou. Sven, de financiële gevolgen. Dat is dus €500 per maand dat wij betalen, huurgeld eigenlijk. En die €1000, die wordt wel jaarlijks gebruikt. En dat gaat eigenlijk vooral over... Dus we kunnen redelijk gemakkelijk voedsel krijgen, zal ik zeggen, via verschillende kanalen. We hebben daar ook wel wat engagementen in. Maar die €1000, dat gaat eigenlijk eerder over verzorgingsproducten. Bijvoorbeeld shampoo, zeep, maandverband, zo van die toestanden. Daar gaat het eigenlijk over. Dus dat is dus €500 per maand, is het €6000 per jaar, plus €1000 voor die andere uitgaven. En Christel, in verband met financieel precaire situatie, dat wordt eigenlijk beoordeeld door het OCMW.
Ja, Sven?
Ja, dank u wel. Mijn vraag was niet wat dat het nu gaat zijn. Mijn vraag was wat dat in het verleden was.
Ja, maar dat is dus de samenwerkingsovereenkomst is eigenlijk gebaseerd op wat dat er reëel momenteel gebeurt. Dus dat is de reële situatie, zal ik zeggen.
Greet?
Chris, is er al eens nagedacht over het inzamelen van verzorgingsproducten? Ik weet dat ze dat in Mortsel aan de kerk... aan de 60ste, dat ze dat daar ooit al eens gedaan hebben. Mm-hmm. Dus iedereen heeft wel eens een shampoo gekocht dat hem denkt van, niet voor mij. En ja, als je dat allemaal verzamelt, dan moet het niet aankopen. Hè?
Ja, ik vind dat een heel goed idee. Hè? We hebben daar ook al over nagedacht. Het is wel, als je kijkt naar de satelliet, ik weet niet of je er ooit al eens bent geweest, dat is een... Dat draait je lacht, er gebeurt heel, heel veel. Je hebt natuurlijk ook altijd de combinatie van de vrijwilligers die er zijn. En want dat draait heel veel op vrijwilligers. En dan ook nog de maanwandelaars zelf, dus de mensen met een beperking. Hè. Dus er wordt eigenlijk altijd wat gekeken van... wat is eigenlijk de zwakste schakel? En dat zijn ja, de maanwandelaars eigenlijk. Van wat kunnen ze aan en wat kunnen ze niet aan? En zo zetten we eigenlijk stilkens aan stappen. Hè. Vandaar dat we ook bijvoorbeeld eerst met de fietspiep en het repaircafé zijn begonnen. Daarna met het voedseldeelpunt. Hè. Nu is het deeldepot ook nog stilkens aan in opstart. Dus dat is een beetje aftasten van... Ik laat dat eigenlijk altijd wat bij de coördinator... in haar handen liggen, zal ik zeggen, van wat is de volgende stap? Maar dat is zeker iets wat... we kunnen meepakken. Hè? Want ik vind dat ook wel inderdaad... moet natuurlijk wel ook wel wat gereguleerd worden... dan dat je geen vuil gerief krijgt, maar wel proper gerief. Maar dat is een goed idee. Dank je wel.
Dan gaan we over naar de stemming. Er zijn 21 ja-stemmen uitgebracht. Het punt is unaniem goedgekeurd. Dank u wel. Het volgende punt is Digibank Zora werkt. En dat is ook een verlenging van het project. En we moeten de samenwerkingsovereenkomst, daar moeten we over stemmen. En Schepen Verstappen gaat dat toelichten.
Ja, dank u. Even korte toelichting. Het betreft hier een projectoproep vanuit de Vlaamse regering in het kader van het plan Vlaamse Veerkracht dat opnieuw gelanceerd werd. Zora Werkt is hier terug op ingegaan en ze hebben een projectaanvraag ingediend om de Digibank Zora Werkt te verlengen. En daar is men ook mee akkoord gegaan en dat betreft hier een bedrag van €500.000. En die verlenging loopt dan door tot en met 2026. Bij die verlenging is ook rekening gehouden met het feit dat Borsbeek zal vertrekken uit onze zorgzone. Er wordt verder gewerkt, zoals hier eerder ook al toegelicht is of al een paar keer aan bod gekomen is, aan de drie doelstellingen. Toegang tot digitale technologie, digitale vaardigheden verhogen en het gebruik van essentiële dienstverlening verbeteren. De doelgroep die is hiermee wel uitgebreid, wat een goede zaak is. Het gaat hier om kortgeschoolde huishoudens met een laag inkomen. Die zijn erbij gekomen waar dat Zora Werkt zich in het verleden vooral focuste op de werkzoekenden. En dat er nood is aan een initiatief als dit, is recent nog eens aangetoond via de barometer van de digitale inclusie van de Koning Boudewijn Stichting. Die is vorige week of twee weken geleden nog in de pers verschenen. En daar is nog eens bevestigd dat 4 op de 10 Belgen digitaal kwetsbaar zijn in het algemeen.
Dank u wel. Ik neem aan dat we over kunnen gaan naar de stemming. ...21 ja-stemmen. Het punt is unaniem aangenomen. Dank u wel. We gaan over naar het volgende punt en dat is een kennisname. Dat zijn aanbevelingen van de deontologische commissie. Die hebt u allemaal kunnen inzien. Oké. Sven?
Ja, ik wil hierbij een warme oproep doen aan een ieder die hier vandaag in het halfrond zit. En een ieder die de ambitie heeft om in het halfrond terecht te komen. Om die door te nemen, om daarvoor te gaan. Alles wat dat in die aanbevelingen staat, komt eigenlijk rechtstreeks uit de deontologische code voor mandatarissen. Dat is niet nieuw, hè. Maar wij vonden vanuit de deontologische commissie belangrijk om toch een aantal aanbevelingen te doen. In navolging van het ganse traject dat we met deze raad gelopen hebben, hè. Er is dan begin vorig jaar een audit geweest. En dan nadien hebben we het traject gelopen met mevrouw Bouwland. Ik weet de naam van de firma even niet meer. Die ons daarin begeleid heeft. En wij hebben dan met de deontologische commissie ook onze rol daarin gespeeld. Zelfs gaan we die nieuwe deontologische code hopelijk goedkeuren. We zullen dat zien. Maar ik vind het wel belangrijk om de nadruk te leggen op die aanbevelingen. Die zijn gedragen door de commissie. Daar staan geen gekke dingen in, helemaal geen gekke dingen in. Er staat eigenlijk gezond boerenverstand in. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat we dat we er de nodige aandacht aan geven en dat we er niet aan voorbij gaan door gewoon kennis te nemen ervan, maar dat we dat toch wel even onderstrepen. Ik vind het superbelangrijk. Ik wil ook de mensen van de commissie bedanken om er met een open geest aan te werken. En ik hoop dat we daar ook een lijn onder kunnen trekken naar de toekomst. Dank u wel.
Johan?
Ik wil graag aansluiten bij Sven en eigenlijk ook nogmaals duidelijk zeggen en iedereen de appreciatie tonen dat wij daar inderdaad constructief en over de partijgrenzen heen kunnen samenwerken.
Joost?
Ja, ook nog heel kort, ook in aanloop naar het volgende puntje, de deontologische code. Dat ik ook blij ben dat we dat document kunnen voorleggen, dat er hard aan gewerkt is. En ik wil ook nadrukkelijk alle collega-commissieleden en zeker ook Jan bedanken voor het goede harde werk dat er geleverd is. Zeker interessant om dit bij het begin van de volgende legislatuur grondig door te nemen en om ervoor te zorgen dat dat een levend document wordt dat regelmatig geraadpleegd zal kunnen worden.
Dank u wel allemaal. Willy? Ja, sorry.
Ik denk dat ik mij kan aansluiten bij de vorige sprekers. Ik vond dat ook heel fijn om in zo'n commissie te werken. Het is een heel open sfeer geweest en er is heel grondig gewerkt, denk ik ook. En dat is fijn om zo te kunnen werken. Ik bedoel, om tot consensus te kunnen komen zonder dat we elkaar moeten vinden.
Ik denk dat dat een voorbeeld zou kunnen zijn van commissiewerk, alleszins. Hè? Van hoe dat je op een toch wel intensieve manier kunt samenwerken en tot een consensus komen. Ik denk dat het een opwaardering ook is van het gemeenteraadswerk, als je in zo'n commissie je ding kunt doen. Dus ja, voor de volgende legislatuur moeten we misschien meer commissies met z'n allen installeren om voorbereidend werk te doen. Maar ik wil mij vooral aansluiten bij hetgeen dat Sven ook zegt, maar iedereen zal dat wel ook beamen, dat zo'n werk in een commissie voor een stuk ook eigenlijk succesvol kan zijn als je een goede secretaris hebt en iemand die het goed voorbereidt enzovoort. En bij deze, Jan, ik denk dat we absoluut. We doen dat niet dikwijls. Maar bij deze officieel heel hartelijk bedankt voor het werk daar. Het is degelijk. Jij weet waarover dat gaat. Ik denk dat we met u, met ons gat in de boter gevallen zijn met zo'n secretaris. Of algemeen directeur in het algemeen, natuurlijk. Dus ja. Goed, dan gaan we nu over tot, wat is een kennisname, tot de bespreking van de deontologische code voor mandatarissen. Die is al aangehaald, daar zijn wijzigingen aangebracht en die liggen nu ter stemming voor. Gaat nog iemand, ja Sven?
Ja, ik ben vooral blij met de deontologische code zoals dat hier nu ligt. Ik ben ook blij dat de meerderheid ons gevolgd is in het verhaal van die toch paritair te houden. Dat kan alleen maar bewijzen dat het een succes is om op zo'n manier daarom te werken. Ik ben echt tevreden met het document dat voor ligt en ik hoop dat de volgende legislatuur daar op een goede manier mee aan de slag kan gaan en niet de noodzaak vindt om het vanaf dag 1 al te gaan herschrijven. Ze moeten het ene keer per legislatuur doen, maar laten we zeggen dat ze 5 jaar tijd hebben. Dank u wel.
Dank u, Sven. Kunnen we overgaan tot de stemming? Ja. Het punt is eenparig aangenomen, waarvoor ook mijn uitdrukkelijke dank en de aanbeveling om dat echt zo ook te laten leven in de volgende legislatuur, maar vanaf nu ook al onder ons. We gaan over tot het volgende punt en dat is een interpellatie al. We gaan ineens over naar de bijkomende agenda en dat is een interpellatie van Greet, als ik mij niet vergis. Greet, aan jou het woord over de fietsboxen of over fietsboxen liever.
Collega's, enkele jaren geleden had ik gevraagd of er fietsboxen geplaatst konden worden op straten met weinige garages. Onder andere, een voorbeeldje is de Kroonstraat. Mijn vraag is, hoe ver er ging toen over nagedacht worden en bekeken worden. Ondertussen zijn we bijna 4 jaar verder, dus mijn vraag is, hoe ver staat de fietsbox?
Het denkwerk. Rudy?
Ja, Greet. Voorlopig werd hier inderdaad dus nog geen verder onderzoek naar verricht. Waarschijnlijk komt dat nog wel ergens op de planning, maar ik wil hier zeker ook geen timing op kleven, omdat er op dit moment bij onze diensten nog andere prioriteiten zijn. Maar mogelijk kunnen we dat wel met het prijzengeld van fietsgemeente, kunnen we dat mogelijk deels gebruiken, maar het is minder evident dan we zelf achten. Maar ik zeg het eerlijk, hetzelfde is er nog niks aan verder gebeurd, dus het wordt nog vervolgd.
Ja, Greet?
Ja, het is maar omdat ik nu toevallig in de Kroonstraat weet dat er bij 2 gezinnen fietsen die vastgemaakt waren aan de gevel met slot gestolen zijn. En dan denk ik, ja, het is wel tijd. Het is nu natuurlijk niet alleen daar, maar die mensen zijn ondertussen... Ik heb, op hun vraag heb ik daar een interpellatie over gedaan 4 jaar geleden en die zijn eigenlijk nog steeds aan het wachten. Dus,
Ik heb gewoon nu proberen te antwoorden op uw vraag dat we er niet verder iets rond gedaan hebben, dat er andere prioriteiten zijn. Maar ik weet ook bij andere gemeenten, ik wil een boekhoud niet vergelijken met een stad. In een stad wordt dat wel wordt dat al op meerdere plaatsen gedaan. Bij gemeenten is dat ook niet zo evident, want dan gaat het eigenlijk het openbare domein een stuk privatiseren. Er moeten regels rond afgesproken worden, er moeten vergoedingen rond afgesproken worden. Ik weet dat er in andere gemeenten, waar er ook soms een nood aan is, in buurgemeenten en dergelijke, waar dat dan ook op basis van vragen van mensen, dat ze toch hebben bevraagd waar dat ze een participatietraject hebben doorlopen en dat het finaal dan toch wel gestopt is. Maar bij deze wil ik alleen maar de boodschap geven van kijk, we willen het nog wel vastpakken om te zien of dat we in boekhoud er wel iets kunnen mee doen, maar eventjes nu nog niet.
Oké. Dat is... op te volgen, laat het ons zo zeggen. De Volgende punt is een interpellatie over de organisatie van de verkiezingen, de federale, de Europese en de Vlaamse verkiezingen, laatstleden. Het is ook een vraag van Greet. Ja, Greet.
Kunnen er enkele voorzorgsmaatregelen genomen worden voor de volgende verkiezingen in oktober, zowel in de gemeenteschool als het Snippenbos was de organisatie niet optimaal. De locatie- en routeaanduiding was onduidelijk op beide locaties. Ikzelf ben gaan stemmen in het Snippenbos, dus dat is voornamelijk waar ik nu mijn commentaar over geef. In het Snippenbos stond er een van de rijen tot in de fietsenstalling aan te schuiven. Gelukkig was het een zonnige dag en hebben de mensen stonden ze niet in de regen. Na ongeveer 40 minuten buiten aanschuiven kon je het gebouw betreden. De eerdere splitsing van drie rijen werden dan terug in dezelfde gang samengevoegd om zo de zaal binnen te gaan. Zowel de minder mobiele als de bejaarde mensen moesten allemaal dezelfde weg volgen. En dat heeft ook nog eens ongeveer 20 minuutjes geduurd. Dus kan er misschien bij het organiseren van de volgende verkiezingen een duidelijke bewegwijzering gemaakt worden, gebruik gemaakt worden van geleidingslinten, dat je goed weet waar je naartoe moet. En toch meer aandacht voor de oudere mensen en de minder mobiele kiezers onder ons. Dank u wel.
Koen, je had daarop antwoord.
Ja, dank u wel, Greet. Ik ben ook blij met uw interpellatie, want wij hebben ook dezelfde bedenkingen gemaakt en we hebben het ook onmiddellijk opgenomen met onze administratie. We hebben ook een uitgebreid antwoord voorbereid, omdat het inderdaad ook wel belangrijk is. Het gaat hier toch wel over de democratie. Hè, en mensen moeten op een vlotte manier hun stem kunnen uitbrengen. Dus we kunnen zeker niet ontkennen dat er problemen waren. Het was niet altijd overal zo. Dus er zijn ook rustige momenten geweest en ook stembureaus die wel goed verlopen zijn. Maar daar waar het niet optimaal verliep, zoals je terecht zegt, daar moeten we lessen uittrekken. Toevallig, ik heb vanmiddag ook nog overleg gehad met ons hoofd van de dienst burger. Er was vandaag ook nog een bijeenkomst van ambtenaren van de dienst burger met andere gemeenten, waarbij dezelfde problemen gedetecteerd zijn geworden. Dat was vandaag met Lint Edigem en Kontig, dat er ook gesproken is geweest onder ambtenaren. En daar zie je dat dezelfde vragen en problemen naar boven zijn gekomen. Goed. Wat hebben wij gedaan zelf in onze gemeente? Dus wat is vooraf gegaan aan de organisatie? Dus onze mensen van de Werf, die hebben zelf donderdag alle stembureaus geïnstalleerd, zowel op Snippenbos als in de Jan-Frans-Jeroenschool. Op donderdag en vrijdag hebben wij alle verplichte tests kunnen uitvoeren van alle 55 stemcomputers en de PC's, de 10 PC's van de voorzitters. Op vrijdagnamiddag hebben we vastgesteld dat er één stem PC problemen had. Ik geef u dat maar mee. We hebben een externe interventie laten komen. Dat is Smartmatic. Dat is een wachttijd van 2,5 uur. Vooraleer dat die dus een interventie hebben kunnen komen doen. Dus we zijn al bespaard gebleven van een dergelijke interventie op de verkiezingsdag zelf. Want 2,5 uur, de PC die niet werkt, ik moet er geen tekening bij maken wat dat voor gevolgen zou hebben. Vrijdag zijn ook alle nummers opgehangen, alle praktische zaken zijn eigenlijk afgerond geworden. Dus voor het weekend eigenlijk was de organisatie helemaal klaar. Dat is dus ook wel belangrijk. Dan zijn er een aantal externe redenen en er zijn een aantal interne redenen. Dus de externe redenen, dus de 16- en 17-jarigen zijn deze keer voor de eerste keer komen stemmen. Dus dat wil zeggen dat die groep van eerste kiezers, dat was veel groter. En de flow van kiezers die al in het verleden zijn komen stemmen, ja, dat gaat automatisch ook vlotter. Als je zoiets de eerste keer moet doen, hè, dan zijn ze er wat langer mee bezig. Maar ik geef even die cijfers om te duiden wat dat betekent. In 2019 zijn er voor de Europese verkiezingen in onze gemeente 9.340 stemmen uitgebracht. In 2024, nu dus, waren dat er 10.026. Dat wil eigenlijk zeggen, we hebben 10 stembureaus, dat er 686 meer waren in die groep. Hè. En dat dus eigenlijk gaat over bijna of net geen 70, 69 extra per bureau. Hè. Dus maar telt 10 minuten op dat iemand daar moet aanschuiven. Dus dat is een flow die daarbij komt. Dan een groot verschil natuurlijk ook met gemeente- en provincieraad is, je moet voor 3 parlementen stemmen, dus dat vraagt ook meer tijd. Maar dan het belangrijkste, als je dat dan samen neemt, is... Die stemcomputers die zijn sinds 2012 in gebruik. En Binnenlandse Zaken stelt geen extra stemcomputers ter beschikking. Dus we zijn eigenlijk sinds 2012 het nog altijd met dezelfde 10 stembureaus aan het doen. Dus wij moeten meer kiezers verwerken met diezelfde aantal computers. Hè. Dus er zijn geen extra computers. Dus het zou natuurlijk ook wel van een zekere evaluatie getuigen als men zou zeggen dat een aantal gemeenten toch wel nood hebben aan extra computers. Maar ik geef een voorbeeld om dat concreet te maken. Dus volgens de onderrichtingen, federaal, bestaat een stembureau uit ongeveer 800 kiezers en 5 stemcomputers. Ons stembureaus hadden gemiddeld tussen de 1000 en de 1200 kiezers. Dus dat is er ver boven. 1000, dat spreken we over 5 stemcomputers, dat zijn 200 kiezers gemiddeld meer. En 1200, dan hebben we 6 stemcomputers. Ik ga u de cijfers geven van het drugsbezochte stembureau, waar onze mensen ook hebben op geweest dat daar niet heel de dag een rij heeft gestaan. Dus het kan wel, hè, maar er zijn een aantal externe factoren die het moeilijk maken. Maar in het drugsbezochte stembureau zijn er van de 1200 kiezers 1132 komen stemmen. Dus quasi bijna iedereen. Zeer sterk cijfer in feite. Dus je kan voorstellen dat heel wat van die mensen dus echt wel hun werk hebben gehad. Er zijn toch nog 2 technische interventies moeten plaatsvinden die wel snel zijn opgelost geworden, maar dat ging toch wel telkens over 2 keer 15 minuten. Nu 15 minuten stilstaan voor een technische interventie, dat gaat natuurlijk, die 15 minuten is niet veel, maar in een oplopende rij wordt dat natuurlijk wel veel. Maar er zijn ook een aantal interne redenen, u heeft er ook al een aantal aangehaald in uw interpellatie. Er was inderdaad een onduidelijkheid over de geleiding van de rijen naar de stembureaus. En de unieke rijen naar de stembureaus, die waren wel intern in de gebouwen georganiseerd, of hadden in ieder geval zo moeten lopen, maar buiten de gebouwen dus niet. Dus men kreeg dan dikwijls 1 lange wachtrij. Dus dat moet beter, dat moet vlotter. Ze moeten eigenlijk in principe, vanaf dat men het terrein betreedt, het zij op Snippenbos, het zij op de Jan Fransvullenschool, moet men eigenlijk al onmiddellijk een aanwijzing hebben en moet men 1 unieke rij hebben. Loopt er dan technisch iets fout? Oké, dat weet men, dat is hier voor mijn bureau, maar men gaat dus eigenlijk vermijden dat mensen allemaal in 1 rij staan voor verschillende stembureaus, en dat ze dan 1 stembureau vertraging oploopt, ja, dat is dan al diegenen waar het stembureau wel vlot verloopt, ook aan te schuiven. Hè. Dus stewards hebben dan wel hun best gedaan om de mensen een beetje te beginnen sturen. In Snippenbos is er dan ook op een bepaald moment beslist om ook de nooddeuren te gaan openzetten, want anders waren die rijen misschien ook nog wel wat langer geworden. Dus onder andere dat is bijvoorbeeld ook al besproken van hoe gaan we die unieke rijen creëren. Maar eigenlijk moet men vanaf dat men op het middenplein aankomt, op Snippenbos of aan de schoolpoort, moet men eigenlijk al weten van mijn nummerke is daar en ik ga in die rij staan. Dus dat is een heel belangrijke. Wat er nu ook nog eens bij kwam, is dat we ook wel wat nieuwe mensen hadden in de stembureaus. Hè. Dus er zijn veel mensen die het ook altijd terugdoen. Er zijn zeker een aantal voorzitters die altijd hun verantwoordelijkheid opnemen. Maar er zijn ook een aantal nieuwe mensen bij. Dus in het begin ging dat niet vlot. En vooral hebben we gemerkt dat bij de volmachten, en er zijn wel wat volmachten geweest, dat men niet altijd direct wist van welke handelingen dat men moest... we wisten wel welke handelingen men moest stellen, maar men was daar onzeker over. Dus dat vroeg wel wat tijd in beslag, nog eens uitleg, vragen en zo verder. Alhoewel dat dat ook allemaal wel was voorzien. Goed, wat zijn de elementen nu van de evaluatie? Dus voor de verkiezingen in oktober maken we gebruik van dezelfde locatie. De administratie burger was zelf vragende partij om organisatorische redenen. Vooral de concentratie en inzet van medewerkers op 2 locaties is beter als op 1 locatie. Die zijn ook fysiek voldoende groot genoeg voor die 5 stembureaus per locatie dan. Dus dat is eigenlijk niet het probleem. En die locaties zijn er ook voor gekozen, omdat dat ook de locaties zijn die het meest toegankelijk zijn of toegankelijk voor minder mobiele mensen. Dus dat is ook wel heel belangrijk. Die locaties zijn volledig drempelvrij. En in de Jan Fransvullenschool hebben we ook nog het hellend vlak en zo verder. En op beide locaties zijn er ook parkeerplaatsen voor personen met een beperking. Daar is ook een evaluatiepunt. Op het Chef van Hoofdplein hebben we soms gemerkt dat mensen die moeilijker te been waren, dat er dan te weinig plaatsen waren voor mensen met een beperking. Dus er is ook al afgesproken met de politie dat in oktober er meer plaatsen zullen afgespannen worden voor mensen die minder mobiel zijn, zodat we daar ook meer auto's kunnen parkeren en dat die niet moeten rondjes rijden of te ver moeten gaan parkeren. Voor de minder mobiele mensen, tenzij dat daar... we hebben er geen klachten over gehoord, of tenzij dat er ergens iets naar boven is gekomen, maar in principe zijn er ook daar aparte maatregelen voor afgesproken. Dus mensen die bijvoorbeeld met een rollator zijn, die mogen in principe, en normaal gezien worden die ook door de stewards erop aangesproken, meteen doorgaan en die kunnen plaatsnemen op een stoel. Dus in principe is dat wel allemaal voorzien. En ook in elk locatie is er ook een stemhokje voor minder mobiele mensen. Dus die stem-pc's die zijn lager. Men houdt ook rekening met draaicirkels voor rolstoelen en zo verder. Dus dat is in principe voorzien. En die stewards of die begeleiders of die medewerkers van de gemeente die ter plaatse waren, hebben in principe allemaal de opdracht dat ze zo iemand zien om te gaan zeggen van ja, kom maar mee, we kunnen u al tot daar brengen. Dus die... Onze verantwoordelijke heeft gezegd dat de gebouwverantwoordelijke die mensen daar alleszins allemaal over aangesproken zouden hebben. Dus dan die unieke rijden, dat heb ik al gesteld per stembureau. Dat is dus inderdaad ook heel belangrijk. En ook dus de verschillende in- en uitgangen. Dus op Snip en Bos bijvoorbeeld zijn die in het begin niet allemaal gebruikt. Dat gaat nu wel zo zijn. En net in functie van die unieke rijen en voor die Jan-Frans-Rumschool... moeten we dat ook bekijken. Want de infrastructuurschool was moeilijk in de turnzaal, maar in de polyvalente ruimte liep het dan weer wel goed. Dus, maar dan moeten we die turnzaal moet ook beter georganiseerd worden. En we hebben daar eigenlijk drie ingangen apart. En dus je hebt er één via de polyvalente zaal, je hebt er één rechtdoor als je binnenkomt en je hebt er ook nog één langs links. Dus je zou eigenlijk inderdaad echt drie unieke rijen kunnen organiseren. Dus... Kiezer moest 2 keer stemmen in plaats van 3 keer. In september, oktober gaan we ook niet die 16, 17-jarigen hebben. Die rijen zijn wel belangrijk. En de mensen die de eerste keer betrokken zijn in de organisatie, die gaan nu in oktober al wat meer ervaring hebben. Dus we hopen dat dat ook wat vlotter verloopt. Het argument dat ik absoluut niet wil aanhalen hier op de gemeenteraad, Chris, want ik hoor u dat zeggen. Het gaat ook vlotter zijn, want er is geen opkomstplicht. Maar ik hoop toch wel, ik denk dat iedereen hier rond de tafel die warme oproep zal doen, dat we ons burgers wel moeten aanmoedigen om te gaan stemmen en dat we dat absoluut niet mogen gebruiken om te zeggen van ja, er gaat minder volk komen, dus het allemaal wat vlotter gaan. We moeten ervan uitgaan dat iedereen komt, vind ik persoonlijk. En dus we moeten klaarstaan om 10.000 kiezers te ontvangen, punt, andere lijn. Dus dat denk ik dat dat heel belangrijk is.
Greet en Erik.
Dank u wel voor de uiteenzetting. Nu, wat dat vooral opviel, ik ben zelf met mijn ouders gaan stemmen, alle twee minder mobiel. Als je de Snip en Bos, als je van de parking afkwam, dan konden de bordjes niet zien, want die plakten tegen de muur. Dus die zouden misschien in een veken, gelijk de verkiezingsreclame, dat er, want je kon die gewoon niet zien, dus je moest echt wel tot aan het fietsenkot lopen om te kunnen zien welk bordje dat je nodig had. En ik wou dan daarbuiten Jan u nog willen bedanken, want ik was met mijn moeder ondertussen binnengesukkeld. En jij had toen ook wel in de mot dat het wat misliep. En jij zei, ik had ineens een rij van minder mobiele mensen achter mij staan. Jij werd overal aan het verzamelen. Want ervoor gebeurde dat dus niet. Hè. Echt, mensen stonden te draaien in een rolstoel in fietskot. Dat was nou niet echt...
Voor die bewegwijzering, dat is ook al een puntje dat ik er straks al even heb besproken. Dat die inderdaad ook nog wel wat op kan gewerkt worden. Dat is zeker nog een punt dat we gaan meenemen. Duidelijkere wegwijzers. Want vroeger hadden we dat ook. Dat waren zo eigenlijk van die omleidingswegwijzers. Zoals bij openbare werken, bijna bij wijze van spreken. Hadden we die ook staan. Dus dat moeten we inderdaad ook terug klaarmaken. Dus dat is ook meegenomen.
Dank je wel.
Ja.
Erik heeft nog een opmerking of vraag.
Ja, ik wou eigenlijk nog een beetje aansluiten. Ik denk dat het ook belangrijk is dat wij het ook wel naar de hogere overheid kenbaar maken dat deze manier van stemmen dat dat echt niet meer van deze tijd is. Allee, dat zijn van die computers die nog op MS-DOS 1.0 werken volgens mij. Allee, ik trek het nu wat op flessen. Maar allee, als je ziet, we betalen allemaal... veel mensen betalen hun belastingen via tax on web, bankzaken doen we allemaal online, via It's Me. En dan hier moet iedereen zich dan fysiek... gegeven. Dus ik denk dat men moet gaan toch naar een hybride systeem waarbij de keuze is van digitaal of op papier te stemmen.
Dan kom je elkaar wel niet tegen. Hè?
Maar dat is inderdaad een element, maar dus wij moeten al blij zijn dat we pc's hebben. Er zijn altijd gemeenten die dat niet hebben. Maar ze dateren inderdaad al van 2012, dus we zijn net niet bezig met ponskaarten. En het feit ook vooral dat we er geen extra bij krijgen. Ik bedoel, de bevolking groeit nu eenmaal aan, dus... Allee, ik heb de cijfers genoemd. Men kan zelfs eigenlijk de eigenlijke onderrichtingen die ze zelf aangeven, kan men zelfs niet waarmaken. Want dan hadden we er eigenlijk meer moeten hebben. Dus dat is toch wel een probleem. Dus we kijken met interesse uit naar de nieuwe federale minister van Binnenlandse Zaken.
Christel,
om dat recht te trekken.
Sorry. Christel?
Ja, ik had nog twee opmerkingen. Dat is, ik vraag me enerzijds, mijn eerste vraag is van, en nu heel specifiek voor Snippenbos, 35 en 36 kiesbureau is vreemde. 33 zou een lange rij. Is dat praktisch haalbaar dat die dan toch mee kunnen aanschaven in de 36? Dat gaat niet. Nee. Oké, dat is mijn eerste vraag. Tweede opmerking is toch dat ik misschien wel wil meegeven aan burger en welzijn om in het Boeghout Beweegt van september toch wel eens even billen bloot en zeggen van, mannetjes, het was niet goed, maar dat zijn de verbeteringen die we gaan doen, net om ervoor te zorgen dat er 13 oktober, dat we er terug met 10.000 man staan.
Ja. Die opdracht is al gegeven, hè, dus de communicatiedienst al in overleg met de Dienst Burgerzaken sowieso alle informatie die moet gegeven en overheidswegen meegeven en zal ook ingaan op de organisatie inderdaad van de stembureaus. Maar allee, niet billen bloot, want onze mensen hebben echt hard gewerkt. Hè. Die hebben dat echt goed georganiseerd. Dat is ook heel, dat komt echt heel veel op af. Ik denk ook dat de eerste keer is in onze gemeente dat echt zo lang geduurd heeft in zo'n dingen. Dus meestal is dat wel goed. En ik zeg het, er waren een aantal interne factoren, dat beseft men ook wel, die unieke rij. Maar er zijn ook wel wat externe factoren waar ze mee geconfronteerd werden. En ja, diegene dat er dan bovenop gekomen is van die 16, 17 jaar voor de Europese verkiezingen, zijn voor de mensen die dat moeten organiseren, dat was ook geen cadeau natuurlijk. Hè. Maar goed, zwart. De elementen liggen op tafel. Ze hebben hun best gedaan en ze hebben ook al onmiddellijk attent gereageerd door er lessen uit te trekken.
Christel, als laatste.
Ja, een korte vraag. Of dat praktisch haalbaar is om er een livecamera te hangen. Of is dat zoiets van, nu is dat, dat is echt de eerste keer dat we dat bijvoorbeeld in vreemde voor hebben. Maar allee, we moeten er denk ik alles aan doen om te zorgen dat in oktober de mensen daar massaal gaan blijven komen opdagen.
Ja, ik weet niet, ik denk niet dat mag. Dat zou me verbazen. GDPR gewijs en zo, ik denk niet dat je mocht...
Het is bovendien niet verplicht, dus je kan, ik denk echt niet dat het zal kunnen gaan.
Nee, maar de deur kun je gaan kijken van wie is er wel geweest en wie niet. Ja. Bij wijze van spreken, ik denk niet dat de bedoeling is.
Oké, we gaan over naar de volgende interpellatie en dat is een...
Ik ben de autokeuring.
Ja, dat is een privacy. Oké, de volgende interpellatie is een interpellatie van Sven en die gaat over de trajectcontrole. Sven? Alsjeblieft.
Ja, dankjewel. Beste collega's, ondertussen werden de camera's geplaatst op de Borsbeekse Steenweg. De ANPR-camera's. Het is nu nog wachten op het wegnemen van de bloembakken en dan zullen ze operationeel worden. Kan er in het kader daarvan een overzicht gegeven worden van de resultaten van de twee operationele trajectcontroles in het centrum van Vreemde en het centrum van Boeghout? Hoeveel vaststellingen werden er gedaan? Hoeveel boetes werden er uitgeschreven door TAAS? En welke snelheden, gemiddeld de snel- en de topsnelheid, en op welke uren werden deze vastgesteld? Dank u wel.
Het is Rudy die gaat antwoorden. Rudy?
Ja. Inderdaad. Ja, dus Finn, ik heb cijfers van begin tot eind april per flitspaal. Als je kijkt naar oktober, dan zit een totaal van 735. Ik kan even gewoon de totalen noemen. Hè. Oktober 735, november. Oktober is dan later opgestart. Hè. Dan in november was er de eerste volledige maand, 1555. In december 765, terug een daling. Januari 1034, dan februari 931, maart 1033 en april 980. Als je dan kijkt naar de verhoudingen tussen Vreemde en Boeghout, zit dat meestal rond ofwel in Vreemde de helft van Boeghout of een derde. Daartussen fluctueert dat zo'n beetje in. Dat zijn dus wel degelijk de snelheidsovertredingen. Nu... Ja... vreemden. Als je kijkt naar het aantal overtredingen, ziet vreemden 1/3 of soms 1/11 van de overtredingen in boekhoud. Als je kijkt naar de eerste 5 maanden van het rechtcontroles, om een idee te hebben hoeveel mensen dat daar passeren, dan zitten in boekhoud, was dat op die 5 maanden tijd 703.095 voertuigen die passeerden, waarvan dat de 698.318 zich aan de toegelaten snelheid hielden. En dat betekent dus, als je dat procentueel bekijkt, dan zit dat op 99,32% die zich aan de snelheid houdt. En die anderen worden dan geverbaliseerd. Dus dat zit eigenlijk op 0,7% in vreemden daartegenover. Dat zie je ook in het aantal voertuigen dat daar passeert. Zijn dat er 482.207, waarvan dat er dan 480.033 bestuurders zich hielden aan de vooropgestelde snelheid. En dus eigenlijk zelfs daar 99,55% die zich aan de snelheid houden. Dus eigenlijk minder dan 1% rijdt dus eigenlijk te snel en krijgt dus een boete. Wat ook wel belangrijk is, dat is dat je ziet op de hoofdste stevig Alexander Frankstad, op die as, zit eigenlijk 85% van de bestuurders die daar maximaal 32 per uur rijden. En in het dorpskeer van vreemden is dat nu 30 km per uur. Terwijl dat vroeger, voordat de trekcontrole was, lag dat ongeveer 5, 6 per uur hoger. Volgens de politie zien ze die hoge snelheden, die zien ze in de week, de hoogste dan eigenlijk, zien ze toch vooral na 17 uur. En in het weekend is dat zowel overdag als 's avonds. Alleen, het is een hels werk, dus ze hebben ook meegegeven, als je alles zo wilt bekijken, dat tot in de puntjes uitblazen, ja, dat zou blijkbaar dagen in beslag nemen. En daar hebben ze momenteel geen capaciteit voor, dus wij zien dat ook niet. Voor uw vraag ook rond de hoogste snelheden, die extreme. Sinds 1 januari op de Noofse Steerweg zit er een bij van 70 km per uur. Dat was een 12 april om 5:30 morgens. Waar die kwam, who knows. Alexander Frankstraat, als ik zeg over zijn stevig, wil dat zeggen buitenrijden. En Alexander Frankstraat is dat dan 65 km per uur op 7 mei. Dat was dan om 11:30 s'avonds. Die andere drie die nu komen, heb ik geen uur meegekregen. Maar dat is Weverstraat een keer 56 km per uur, Rijgersmolenstraat ook 56 en de Boomkestraat 49 km per uur. Wat dat ze ook meegeven, kunnen ze ongeveer zien, dat is dat 95% van degenen die de overtreding, 95% van degenen die een overtreding doen, dat die wel onder de 20 km per uur te veel blijven. Dus die extremen, gelukkig zijn dat, is dat een minderheid. En al gelukkig, alleen voor zover dat we dat kunnen zien, zit dat op een uur dat er wat minder beweging op straat is. We moeten niet zeggen dat er geen zwakke weggebruik is op de dat we minder kunnen zijn, maar gemiddelde snelheid hebben ze niet, omdat die camera-software die laten dat niet toe om dat te hebben. Dat is eerder de smiley worden, daar kunnen wel een aantal zaken uit afleiden, dus dat gaat er niet. Voor ons belangrijkste, weet je waarom dat we dat gedaan hebben, is dat de gereden snelheid toch wel normaal gaat en dat we dus winnen aan verkeersveiligheid. En we screenen ook de cijfers van de ongevallen en we zien voorlopig een daling van het aantal ongevallen. Maar het meest belangrijke is ook de daling van de ernst van de kwetsuur. Daar is het ook om te doen eigenlijk. En dan, we hopen natuurlijk dat die genomen maatregelen die zijn vruchten afwerpen en dat die daling zich wel echt structureel doorzet. Dus alleen tot hiertoe zien we wel dat het zijn effect heeft.
Ik had één bijkomende vraag over de cijfers. Je hebt er een aantal wagens op genoemd die gecontroleerd zijn dan, dus die de boel passeren. Zijn dat alle wagens die ene camera passeren of zijn dat alle wagens die het traject doen? Als zijnde onder de ene kant binnenrijden en de andere kant buitenrijden. Want er zijn ook wel wagens die terugkeren, die naar het frituur gaan of naar ik weet niet waar gaan en dan terugkeren. Dus hoe worden die of hoe verhouden die zich in het geheel? Zitten die daarbij of zitten die er niet bij?
Wel, dat weet ik eigenlijk niet, want we hebben gewoon ook die cijfers opgevraagd en dat hebben ze niet meegegeven. Dus als je wilt, wil ik dan eens navragen of dat inderdaad dat die doorrijd zijn. Maar je weet sowieso, er zijn voor- en nadelen aan een trajectcontrole. Maar je ziet toch wel, in zijn algemeenheid, het doel dat je wilt bereiken, bereikt u wel tot hiertoe. Alleen natuurlijk, je vangt daar niet alles mee op. Die extremen, ja, die blijven extreem. Dat wil zeggen dat er geen risico meer op ongeval is. Ja, dat zal er altijd zijn. Maar we willen dat risico zo laag mogelijk maken. En als er een ongeval is, en dat zien we, voorlopig zien we dat. We hopen dat dat echt blijft verzitten. Dan is de kwetsuur wel... We hebben op de traject voor dit jaar bijvoorbeeld... hebben we 1 zwaar gewonde in de zone van de trajectcontrole. 1 zwaar gewonde, 4 licht gewonde. Dus... Om een idee te hebben. En dan gaat het over 2 fietsers. Binnen die 4 lichtgewonden zijn er 2 fietsers. En de zwaargewonde was in een autovoertuig. Dus, ja.
Lode wilt nog tussenkomen. Lode?
Ja, Sven begonnen was over de Borsbeekse Steenweg. Daar gaan de bakken weg. Was daar de reden van dat de bakken weggaan?
Ik bedoel, de
Borsbeekse Steenweg, je hebt daar die 2 versmallingen, hè? Ja. En dan heb je daar trajectcontrole, dus de trajectcontrole wordt actief, veronderstel ik. Maar mijn vraag is, waarom worden dan die versmallingen weggenomen?
Nou, ik denk, in de perceptie lijkt dat wel een logische, omdat de bedoeling is met trajectcontrole dat je gaat handhaven op een gemiddelde snelheid. Als je dan natuurlijk, als je remmende effecten plaatst, hè, want in de ochtendspits, avondspits, nog lang in welke richting dat je rijdt, staat dat er soms wel een tijd stil. Ja, dan zouden we daarna 70, 80 per uur mogen rijden om nog altijd onder die 50 zitten. Dat is eigenlijk een beetje zinloos. Hè. Dus voor mij lijkt dat een hele logische dat je die daar gaat wegnemen. Buiten het feit dat ze er een aantal jaren hebben gestaan, dat is niet de visie of het beleid... Dat ik zie op een ontsluitingsweg. Op die manier het verkeer een beetje tegenhouden. Ik denk dat in mijn perceptie is dat nooit verstandig geweest. Dus ik ben blij dat er nu een alternatief gevonden is om ook daar toch die snelheid van 50 per uur te handhaven.
Koen nog?
Over die ongevallen wil ik nog even aanstippen, omdat dat toch wel eens misschien cijfers zijn die de raad mag weten of horen. Maar ik heb even gekeken naar de laatste 3 jaar, dus sinds 2022, 2023 en dan nu 2024 nog niet helemaal rond, hadden wij in onze gemeente 337 ongevallen met 124 lichtgewonden, 15 zwaargewonden en 1 slachtoffer dodelijke afloop. Dus ik wil maar even zeggen, dat komt soms wel binnen. Ik word daar als burgemeester ook wekelijks over gebriefd bijvoorbeeld en dagelijks ook in de rapporten van Minos. Maar dat zijn cijfers natuurlijk die tot de verbeelding spreken misschien, in die zin van dat toch nog meer gebeurt dan dat we zelf weten of zien. Als ik dat naar 24 haal, dus alleen het laatste jaar, hebben wij 63 ongevallen gehad in onze gemeente met 18 lichtgewonden en 1 zwaargewonden. Dus elk ongeval dat we kunnen vermijden is toch wel belangrijk. Dat een N10 daar wel een belangrijke rol in speelt... Dat is wel duidelijk.
Sven nog en Annelies nog?
Ja, kanttekening daarbij, Koen, is wel zeker bij de lichtgewonden. Bij de anderen zal dat correcter zijn. Maar bij de lichtgewonden zijn het diegenen waar de politie bij komt. Hè.
Ja, ook nog.
Een groot deel, ik kan niet zeggen dat dat een groot of een klein deel is, want ik weet dat niet. Maar een deel van die lichtgewonden, ja, die zitten niet in de statistiek, omdat we die niet... omdat die mensen gewoon naar een dokter of naar het ziekenhuis gaan... en het op die manier uitzieken. Hè? Dankjewel.
Ja, dit is hetgeen dat we weten. Hè? Ja.
Annelies?
Ja, ik vroeg mij af of dat er bij die ongevallen zwarte punten naar boven komen. Haalden al een 10 aan, maar zijn er nog andere punten die er duidelijk uitspringen, of is het wat gespreid?
Rudy?
Ja, ik ben blij dat je die vragen stelt. Dat is zo, naast mijn schepenmandaat heb ik nog een ander werk. Dus ik coach daar... heel veel gemeenten, al binnen de provincie Antwerpen, rond verkeersveiligheid. En nu, toevallig of niet, maar bijvoorbeeld alles wat betreft ongevallen, zit ook in mijn portfolio. Dus we hebben inderdaad, van elke gemeente, hebben wij AVOC-scores, noemt dat. Hè. Dat zijn verkeersveiligheidsscores, waarbij dat je een waarde toekent voor de laatste... Voor de drie ongevallen die boven bepaalde waarden zitten. Hè. Dat is ook trouwens het systeem dat Vlaamse gewest gebruikt, om aan te duiden welke kruispunten dat eigenlijk gevaarlijk zijn in de beroemde lijst met zwarte punten bijvoorbeeld. Dus wij hebben ook voor elke gemeente hebben wij een overzichtje van die betreffende AVOX-scores in. Er is altijd, dat is heel simpel uitgelegd, voor een zakkenweggebruiker wordt er altijd een score van 1,7 aangegeven, dus een extra factor. En daarom kun je zien, over de laatste 3 jaren kun je dan zien van waar dat de gevaarlijke punten weliswaar liggen. Alleen dat geeft gewoon een score, dat doet niks aan de oorzaak van het ongeval. Dat zie je er niet op. Maar dus elke gemeente kan dat eigenlijk zien. Ja.
En zijn er dan in boekhoudpunten dat er uitspringen of is het echt heel gespreid?
Ja, dat ligt redelijk gespreid. Maar natuurlijk, wat je wel ziet, er is altijd een concentratie op gewestwegen. Daar ligt altijd de hoogste concentratie. Ja, dus eigenlijk, je weet, we hebben het er al eens over gezegd, we zitten heel veel samen met de mensen van AWV. Het loopt soms trager dan we zelf willen. Maar we hebben dan een keer gecommuniceerd dat we werk aan het maken zijn samen met AWV rond de herhaling van de kruispunten op de Gielgamstraat, de Korte Vreemde Steenweg en Asberglaan. Dat zijn de eerste 3 kruispunten die eigenlijk in een traject zitten. Er is al een raming van gebeurd, van wat die een herhaling eigenlijk zou kunnen kosten. Maar dat zit allemaal rond het €1 miljoen. En dat wil dus ook zeggen dat je weer een speciale procedure moet volgen, alleen projectstuurgroepen en dergelijke, om dat door te krijgen. En hier en daar gaan er contijgingen mee gepaard en zo. Dus dat is een werk van lang aan. Voor ons duurt dat soms wel wat te lang. Want moesten we daarin slagen om die kruispunten... AWV moet hier aanleggen, maar wij proberen daar ook onze stempel te zetten. Dan denk ik dat we daar ook een grote win hebben. Want dat is nog altijd een belangrijke as door onze gemeente, die toch nog alleen verantwoordelijk is voor heel veel... voor de meeste ongevallen eigenlijk. Ja.
Oké, dank u wel. Zoals aangekondigd gaan we nu over naar de... Er wordt mij gezegd dat ik eerst moet schorsen, dus de gemeenteraad, om over te gaan naar dan de Raad voor Maatschappelijk Werk. En ik kom dan straks terug op het laatste punt van de gemeenteraad. Dus dat is de correcte verwoording van hetgeen we nu gaan doen. Waarvoor nogmaals dank, Jan.